Dit is Bredene Live. Presentatie Ludo Daalman, centrale gast Steve van den Bergen.
En heel wat gasten die hier voorbij komen tot en met 3 uur in het Staf Versluiscentrum. Onze eerste gast is Peter Labers, vanuit Frankrijk helemaal naar hier gekomen.
Helemaal naar hier gekomen. Ik vind het altijd heel leuk om in Bredene thuis te komen ook een beetje, want mijn eerste lieven komen uit Bredene. Wanneer events waren in de zomer rond het Bredene Palace van Luc Kaals, heb ik hier menig uren gesleten. Ik heb hier disjockey geweest bij Radio Carolientje in de Kwade Weg. Ik passeerde daarnet. Het klein boerderijtje is afgebroken.
Allemaal herinneringen die terugkwamen.
Ja, dan aan de Blauwe Sluis zaten we met Blomme en dat heette toen Kiss FM. En nog DJ geweest bij Dancing Parasol. Steve heeft me de naam nog moeten doen herinneren, want ik was het vergeten. Dus ja, fijne herinneringen. En ik merk dat Bredene niets heeft ingeboet, dat er nog altijd heel, heel veel volk rondloopt, zelfs op de eerste dag van de schoolvakantie gisteren.
Je hoort het, Steve, de link met Bredene is er duidelijk. We gaan het ook hebben over zijn beide boeken die hij ondertussen heeft geschreven. Om te beginnen eigenlijk bij het eerste, Zorro draagt een paarse toga.
In Zorro draagt een paarse toga spreek ik over 20 jaar advocatuur. En ook daar zit Bredene weer in, want ik had heel wat klanten in het vissersmilieu. En als die dan terugkwamen van hun reizen, dan werd er soms wel eens wat te veel gedronken en was er wel wat miserie soms. En toen hadden ze een advocaat nodig. En zo heb ik heel veel klanten gehad die regelmatig in Café de Zeemeeuw kwamen. Dus Café de Zeemeeuw komt ter sprake in het boek Zorro draagt een paarse toga.
Voor de luisteraars die het niet zouden weten, maar je hebt hier jarenlang gewerkt als advocaat.
Ik heb hier 20, 25 jaar gewerkt als advocaat en had heel veel klanten uit Bredene. En nu wonen we sinds 4,5 jaar in de Provence. En we hebben ook al heel veel Bredenaars op bezoek gehad die een weekje vakantie nemen bij Le Libellule du Gard. Ja, dat klopt.
Is het idee voor dat boek dan geëpt in Frankrijk of was je er eigenlijk hier al mee bezig?
Nee, het was een coronaproduct. Ik zat in Frankrijk. We mochten niet te ver reizen en we waren gekluisterd aan ons huis. En ik ben beginnen schrijven en een aantal mensen zeiden van ja, dat ziet er niet slecht uit. En ik ben blijven schrijven en ondertussen een tweede boekje gemaakt, Café de l'Hôtel. En bezig aan een derde boek, wat eigenlijk mijn eerste lakmoesproef moet worden. Het is een trilogie die ik maak en het wordt een eerste fictieve romanreeks. Maar dat zal nog een tijdje op zich laten wachten. Ja.
Is het juist dat eerste boek eigenlijk een beetje teruggaat naar de periode hier in België en de advocatuur?
Er zijn 3 verhaallijnen. 1 verhaallijn is 20 jaar advocatuur. Mijn prille jeugd in Lichtervelde, een dorpje tegen Roeselare. Waar ik spreek over het jaar 1975, de zomer van 75. En dan wat er allemaal op je weg komt wanneer je verhuist naar Frankrijk. En wat de verschillen zijn tussen een Vlaming en een Fransman. En welke leuke dingen je daar mag verwachten, maar ook minder leuke dingen je daar mag verwachten.
En wat mij wel interesseert, als je een boek schrijft, 1, hoe begin je daaraan? 2, hoe lang ben je daarmee bezig? En schrijf dat dan chronologisch of is dat in stukken? Dat interesseert me wel.
Dat is een heel goede vraag. Dit boek is heel vlot geschreven. In die zin, ik schrijf ongeveer 6 bladzijden per dag. Maar het is autobiografisch. Je kent natuurlijk je verhaal, omdat je je verhaal zelf geleefd hebt. De fictieve roman die ik nu aan het schrijven ben, dat gaat veel moeilijker. Dat is 3 bladzijden, maximum per dag. En je maakt eerst je verhaallijn, dan maak je een korte synopsis. Stel bijvoorbeeld dat je een boek hebt van 300 bladzijden, dan maak ik een synopsis van ongeveer 30 bladzijden. En van daaruit begin je dan verder te schrijven en te verfijnen. Dus je moet eerst een mooie fil rouge hebben. En dan begin je, ja, zoals je een schilderij ook verfijnt, in hoekjes en kantjes, begin je dan ook dat verhaal te verfijnen. In hoekjes en kantjes. Dus,
En hoe overtuig je dan een uitgever om je boek uit te geven?
De synopsis opsturen naar uitgevers. En dan moet je een uitgever vinden. In mijn geval was dat Bruno de Povere van Bitboek. Die zei oké, we kunnen daarmee aan de slag. Maar het is geen makkelijk verhaal. Als je weet dat ongeveer 3% van de manuscripten een uitgever vinden. Dus dat betekent dat 97% geen uitgever vindt. Nochtans zitten tussen die 97% hele mooie boeken. Het is natuurlijk 1, het verhaal moet plakken, maar je moet ook een commercieel kleedje daar rond hebben, het moet ook verkopen. En als je die twee samen hebt, dan heb je een succes. Maar dat is niet altijd evident, dat klopt.
Als we kijken naar het eerste boek, was eigenlijk terugblik naar hier. Het tweede boek, Café de l'Hôtel, een Franse titel.
Ja.
Kijken we dan naar Frankrijk?
Ja, daar heb ik me 60 dagen op een terras gezet van mijn stamcafé, Café de l'Hôtel. Dat is eigenlijk het café die toebehoort aan de familie Ours en Malik. Malik is de nachtburgemeester, zoals Steve hier de burgemeester is. Is hij daar de nachtburgemeester? Wanneer alles sluit, dan blijven alleen de deuren open van Café de l'Hôtel. En iedereen komt daar samen. De Hells Angels van Marseille zitten daar. De notaris zit daar van U6. De Amerikanen met hun buitenverblijven. De indigenen, de lokalen van U6 zelf. Alles komt daar samen.
En dat levert mooie verhalen op.
En dat levert hele mooie verhalen op. Malik is heel lang buurjongetje geweest in Vivier, in de Ardèche van Johnny Holiday. Dus Eddie Mitchell en Johnny Holiday waren kind aan huis bij hem. De voetballers van Marseille komen daar langs. Dus degene die ook zingt, help mij van C'est l'amour. Léopold Norevoux, die woont daar, die heeft daar zijn eigen wijn en die wijn noemt C'est l'amour. Dus dat komt daar allemaal samen op het terras van Café de l'Hôtel. En ik heb dat gebundeld in een novelle.
Oké, en nu volop aan de slag. We kijken er eigenlijk al naar uit, naar dat derde boek.
Absoluut.
Het derde boek is een fictieve roman waarbij ik vier families volg over drie generaties in vier verschillende steden. In vier tijdsgewrichten. 1917, de kindermoord in Langemark. 1942, het concentratiekamp Sachsenhausen. 1967 in Parijs aan het begin van de studentenrevoltes, waarbij de Sorbonne is bestormd. En dan 1989, de val van de Berlijnse muur. En er gebeurt iets in die families. En het centrale thema is een pommander. Dat is eigenlijk een geurappel die al bestond in de 17e eeuw, waar ze bepaalde producten instaken. Dat was civet, musk. En ambergris, eigenlijk iets wat gemaakt werd uit de ingewanden van walvissen. En die geur die opent bepaalde deuren en verhaallijnen, waardoor de lezer meegezogen wordt naar het plot die dan ontsponnen wordt in het derde deel van de reeks.
Als we je zouden laten doen, je zou kunnen blijven verder vertellen, dat horen we zo. Nu, de mensen die dit gehoord hebben, gaan ongetwijfeld al verlekkerd zijn op de boeken en hebben misschien ook wel zin om te lezen. Wel, dan hebben we goed nieuws, want eigenlijk hebben we hier vier exemplaren liggen die weggegeven worden aan de luisteraars.
Voilà. En Steve, en jullie kunnen die weggeven naar weldunken aan wie of wat je maar wil.
En dat is zeker en vast moeite. Peter Labers, hartelijk dank voor dit gesprek.
Oké, en bedankt aan Steve voor de uitnodiging en veel succes met de gemeente en de verkiezingen die op til staan. Hè, want de campagnes beginnen stilaan los te lopen. Dus, maar ik denk dat in Bredene geen probleem zal
worden. Wordt sowieso een druk jaar.
Oké.
Welkom bij Bredene Live vanuit het Stafversluiscentrum. Met Ludo Daalman en centrale gast Steve van den Bergen.